Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 78, het tweede vers, willen wij gaan zingen. Verborgen heen, met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen, des Heere lof uit s'lands historieblaan, zijn sterke arm en grote wonderdaan. Tweede vers van Psalm 78. De schriftlezing voor deze middag komt tot ons vanuit het boek van de psalmen en daarvan de 138ste psalm. Maar eerst doen wij belijdenis van het geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. En in antwoord daarop zingen we van dezelfde 138ste psalm het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Psalm 138. Een psalm van David. Ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik uw psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uwer heiligheid. En ik zal uw naam loven om uw goede tierenheid en om uw waarheid. Want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uws monds. En zij zullen zingen van de wegen des Heeren, want de heerlijkheid des Heeren is groot. Want de Heere is hoog, nochtans ziet hij de nederige aan. En de verhevene kent hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden. En uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goede tierenheid, Heere, is in eeuwigheid. En laat niet varen de werken uwer handen. Tot zover de schriftlezing.
Nog één keer willen wij nadenken over het onderwijs van de Dordtse leerregels. En deze middag is hoofdstuk 5, paragraaf 14 en 15 aan de orde van de behandeling. We willen die paragrafen eerst met elkaar lezen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 14 en 15. Luidt het onderwijs van de kerk als volgt. Gelijk het God nu beliefd heeft, dit zijn werk der genade, door de prediking des evangelies in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan. Mits ga dus door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der heilige sacramenten. Deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, mitschades van de verzekerdheid deze volharding, welke God tot zijn naams eer en tot troost der godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloediglijk geopenbaard heeft, en in de harten der gelovigen indrukt, wordt wel van het vlees niet begrepen, en wordt van de Satan gehaat, van de wereld bespot, van de onervarenen en hypocrieten misbruikt, en van de dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer tederlijk bemind en standvastiglijk verdedigd. En dat zij dit ook voortaan doe, zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, nog enig geweld iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heren, wanneer wij op deze middag nog één keer willen gaan luisteren naar het onderwijs van de Dordtse leerregels, schenk ons dan een diepe indruk van uw trouw. Het is meer dan een jaar geleden geweest dat we de behandeling van dit belijdenisgeschrift mochten beginnen. En toen we begonnen wisten we niet hoeveel zondagen u ons zou geven. En zover wij hier deze middag mogen zijn of meeluisteren, geldt voor ons dat u ons nog wilde sparen. Terwijl anderen, misschien wel degenen die ons zeer lief waren, uit het leven werden weggenomen. En Heren, wij bidden om kracht en om troost voor hen die bijzonder getroffen worden door de lege plaatsen in hun omgeving, misschien wel aan hun eigen zijde. Maar we bidden deze middag ook, vervult u onze harten met verwondering over het feit dat u het ons al die zondagen wilde geven, dat we mochten luisteren naar het onderwijs gegrond op uw woord, aangeleverd vanuit de schat der eeuwen, waarin gesproken werd over uw vrije genade. Vrije genade waarin u zondaren verkoren hebt. En onbegrijpelijke liefde waarin Christus zijn hartebloed heeft willen storten en zijn leven heeft willen geven voor verloren maar verkoren schapen. Onbegrijpelijke en onwederstandelijke genade van de Heilige Geest, waardoor u zondaren, zolang zon en maan er zullen zijn, wil toebrengen tot de zaligheid en u wilt er de middelen voor gebruiken. En bewonderenswaardige genade, waardoor u uw kerk bewaart, als zij moeten belijden dat ze zo vaak ontrouw zijn en dat ze het zo verdiend hebben dat u hen van u zou werpen. Dat u die altijd getrouwe Immanuel bent, die het hebt gezegd, en ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En Heer, als we zo deze kostbare schat vanuit de Dordtse leerregels hebben mogen opdelven, bidden we om uw onverdiende, maar zo onmisbare zegen over dat alles. Er is veel geweest dat onze aandacht vroeg. Het was niet altijd even makkelijk. Maar wilt u geven, Heere, dat er in ons hart liefde mag zijn geboren, of liefde mag komen tot de leer die naar de godzaligheid is. En dat het er ons om te doen mag zijn, niet alleen die leer te kennen met ons hoofd, maar ook met ons hart. En om de beleving van deze dingen te mogen kennen. Heere, wij bidden van u. Wil u daartoe ook de prediking van deze middag nog gebruiken? Schenkt u wat nodig is in het spreken en in het luisteren. We zijn in alles zo van u afhankelijk. Wil u ons schenken wat we nodig hebben? Dat bidden we u voor hen die hier vanmiddag in de kerk zijn. Voor de jongste kinderen. Voor de jongeren en misschien ook de volwassenen en zelfs de ouderen die het niet gemakkelijk vinden om hun aandacht te richten. Die zo snel afgeleid kunnen zijn. Heere, wil u beslag leggen op onze gedachten en boven alles op ons hart. We bidden van u of u wilt denken aan hen die thuis met ons meeluisteren. Schenk ook hen uw zegen. Heere, laat het woord van vanmiddag mogen zijn. Jaloersmakend voor hen die nog voor eigen rekening voortgaan. Laat ze niet alleen getroffen mogen worden door de buitengewoon ernstige toestand waarin ze zich bevinden. Op weg en reis naar een nimmer eindigende eeuwigheid en wankelend op de rand van de eeuwige verlorenheid. Maar geeft u dat ze ook liefelijk getroffen mogen worden door de liefdedienst van u. En door uw wonderlijke genade. Geeft u dat een heimwee in het hart mag verwekken. Naar een God die zo wanneer u een zondaar gaat beginnen te trekken. Zo onbekend is. En naar wie het hart toch uitgaat. Heere, u weet hoe het met ons is geestelijk. Wil u schenken wat wij nodig hebben. We bidden u of u de gemeente wil gedenken in alle geledingen. Geef uw zegen aan het ambtelijke werk, maar ook aan degene die op andere wijze verantwoordelijkheden dragen, in commissies, in verenigingen, in de zondagsschool, al is het dat een deel van het werk in dit tijdsgedeelte van het jaar stil ligt, maar geeft u ook in alle bezinning wat nodig is. Heren, wij bidden van u of u uw koninkrijk wil uitbreiden in deze stad, maar ook in andere plaatsen, buiten de grenzen van ons land, tot aan de einden der aarde. Een van de psalmen zingt het, en waar men ooit de wildste volkeren vond, zou God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Heere, wilt u het geven? En wilt u daartoe zendelingen omgorden met kracht en met sterkte? Wil u evangelisten moed geven, geef ons allen die staan in de dienst van uw woord, ook getrouwmakende genade, Heere, om uw woord zo te preken zoals u dat van ons vraagt. Vanuit onszelf zijn we dwaalziek. Altijd weer zullen wij proberen een boodschap te brengen vanuit onszelf die naar de mens is. Maar schenkt u ons zoveel getrouwmakende genade, dat het ons om uw eer mag gaan en om de waarheid van uw getuigenis. En dan ook om de zaligheid van zondaren. Heren, wij bidden of u de verkondiging van uw woord onder Israël tot rijke zegen wil laten zijn. Wil u velen van de beminden om der vaderen wil toebrengen tot de zaligheid. We bidden u voor ons land en volk, voor onze overheid en voor ons vorstenhuis. Geeft u alle die over ons gesteld zijn, wat nodig is om ons land te regeren. We bidden u of u ons kracht en wijsheid wil geven op de plaats waar u ons stelt in het leven van iedere dag. U weet ervan als het werk moeilijk kan zijn. Als we veel verantwoordelijkheden dragen, of misschien ook minder. Maar als de dingen ons zwaar vallen, geeft u krachten, geeft u wijsheid. We bidden u dat ook voor degenen die op deze dag vanwege diensten van barmhartigheid en van noodzakelijkheid hun werk hebben te doen. Heere, wees u met degenen die hun werk niet kunnen doen zoals ze dat graag zouden willen. wil ook in die omstandigheden schenken wat nodig is. Wilt u aan ons allen denken? Gedenk de verborgen kruisdragers. Ze zijn er onder ons, Heren. Degene die te strijden hebben tegen eigen gevoelens. Tegen eigen geaardheid. Degene die misschien ook met een verborgen psychisch kruis over deze wereld gaan. U kent alle harten. U kent alle levens. Wil u balsem gieten in wonden? En wilt u dragen als mensen niet weten hoe het verder moet? Gedenk degene die ons lief zijn. Gedenk degene die afdwalen. Welke kant ook op, Heren, wil ze terugbrengen. We dragen bijzonder deze middag ook onze oude zuster Vermeulen van Wijngaarden aan u op. Die te horen kreeg dat haar laatste zus uit het leven is weggenomen. Opnieuw rouw in haar leven. En we bidden van u of u als de God van alle vertroosting ook haar kracht en sterkte wil schenken. Ook als ze in deze dagen elders verkeert. Heren, wees u zo met een ieder van ons. Sterk ons wanneer we een taak hebben in deze dienst. Laat alles mogen strekken tot ere van uw naam. Tot zaligheid van zondaren. Uit genade. Amen. Psalm 72, het 7e en 9e vers willen we gaan zingen. En er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, onderhoud, kerk. En de 3e collecte die gehouden wordt na het amen van de prediking is voor algemene kosten. Kerk, de Heere zegene u en uw gaven. En we zingen dus van Psalm 72 vers 7 en 9. Thank you. Psalm 56, het zesde vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. Het zesde vers van Psalm 56. Geliefde gemeente, een onbekeerde dominee. Dat is Hendrik de Kok als hij in 1829 intree doet in het Groningse plaatsje Ulrum. Hij preekt wel, maar het enige wat hij eigenlijk preekt is de Heer Jezus Christus als een goed, als een groot voorbeeld. En meer niet. En daarmee geeft hij ten diepste zijn hoorders stenen voor brood. Maar in de jaren dat Hendrik de Kok in die gemeente staat, behaagt het de Heere om hem tot bekering te brengen. En daarvoor gebruikt de Heere twee middelen. Het ene middel is enkele mensen in die omgeving die vertellen hoe de Heere in hun leven heeft gewerkt. Een godvrezende ouderling die er was in Ulrum. En vooral, misschien heb ik het u wel eens vaker gezegd, die al wat oudere man die belijdeniscategorisatie volgde, iedere avond, iedere week een avond in de pastorie. En die maar geen vrijmoedigheid had om belijdenis te doen, maar die van één ding overtuigd was, als ik maar een nagelschrapseltje, zo'n heel klein stukje wat je met je nagel losmaakt, al zou ik maar een nagelschrapseltje aan mijn zaligheid moeten toedoen, dan zou het voor eeuwig verloren zijn. Dat is het ene wat dominee Hendrik de Kok niet direct begrijpt, maar wat hem wel aan het nadenken zet. En de Heere wil het gebruiken om, ja, om het in zijn leven nood te maken. En dan het andere middel. Dat zijn twee boekjes. Een geleende samenvatting van de institutie van Calvijn en een klein vergeeld boekje dat dominee de Kok helemaal niet kende, de Dordtse leerregels. Dat belijdenisgeschrift waarover wij in het achterliggende jaar hebben nagedacht. En de Heere zegent het onderwijs vanuit dat kleine, in die tijd vergeten belijdenisgeschrift aan zijn hart. En wanneer wij op deze zondag nog één keer willen gaan luisteren naar het onderwijs vanuit de Dordtse leerregels, laat het dan gemeente ons gebed mogen zijn. Heere, gebruikt u het, zegent u het voor mij persoonlijk tot een eeuwige zegen. Zo willen we gaan luisteren naar de leer van de volharding der heiligen. Daar gaat het over in paragraaf 14 en 15. De leer van de volharding der heiligen. Drie woorden om samen te vatten waar het over gaat in de artikelen en ook in de prediking. Het gaat allereerst over bewaring. Dat is paragraaf 14. God bewaart en volbrengt zijn genadewerk. En dan gaat het vanmiddag vooral over de vraag, hoe doet de Heere dat? In de tweede plaats gaat het over verachting. Dat is het begin van paragraaf 15. De leer van de volharding van de ware gelovigen en heiligen is door velen veracht, aan de kant geschoven. En in de derde plaats gaat het over waardering. Dat is de tweede helft van paragraaf 15, waar gezegd wordt, Maar de bruid van Christus heeft deze leer altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer teder bemind en standvastig verdedigd. Dus het gaat over bewaring, over verachting en over waardering. We zullen deze middag meteen beginnen met paragraaf 14, gemeente. En als we die paragraaf gaan lezen, dan ziet u hoe de Dordtse vaderen nog één keer terugwijzen naar de manier waarop God zijn genadewerk, zijn reddende genadewerk in een mensenleven begint. Dat is heel bijzonder van belang voor mensen die vanmiddag moeten zeggen: ik ken dat werk van Gods genade niet in mijn leven. Kijkt u eens naar het begin van paragraaf 14. Daar staat: gelijk het God nu beliefd heeft, dit zijn werk der genade, door de prediking van het evangelie in ons te beginnen. Dus hoe begint de Heere een verloren zondaar zalig te maken? Hoe begint Hij zo'n mens tot de zaligheid te brengen? Door het middel van de prediking van het evangelie. Heeft de Heere dat nodig? Nee. De Heere kan dat ook zonder prediking. Maar het heeft, en dat staat er hier heel bijbels, het heeft God beliefd om het zo te doen. Dat betekent, het heeft God goed gedacht om dat doorgaans zo te doen. God heeft, 1 Korinthe 1, de dwaasheid van de prediking uitverkoren. Ik heb u al wel eerder gezegd, dat is, als we bijbels en volledig willen zeggen, natuurlijk de prediking van wet en evangelie. De wet die een mens beschuldigt en aanklaagt en, Calvijn zou zeggen, teneerwerpt. Als de Heilige Geest de wet in zijn hand neemt, gebeurt dat. Dan word je een aangeklaagd mens onder de prediking. Dan word je beschuldigd en dan ga je de beschuldigingen ook overnemen. En dan word je terneergeworpen voor, ja dat wel, voor Gods aangezicht. Maar dan maakt de prediking van de wet als het ware plaats voor het evangelie. Want stelt u zich voor, een man of een vrouw, een jongen of een meisje vanmiddag in Kraling. En ik hoop dat er heel veel zijn die door die wet terneergeworpen zijn. En die zeggen: hoe zou ik nou nog zalig kunnen worden? Zou er nou nog genade zijn voor een mens als ik ben? Met heel mijn verzondigde bestaan en heel mijn verzondigde leven. Als ik kijk naar mijn eigen hart, als ik kijk naar mijn leven, als ik kijk naar mijn daden, naar mijn woorden, mijn gedachten. En die bron waar dat alles uit voortkomt, zou het nou nog kunnen? Ja, dan wordt het evangelie een kostbare boodschap, gemeente. En dan kan het evangelie nooit te ruim gepreekt worden. Dat moet altijd ruim gepreekt worden. Maar iemand die geen nood heeft en die vragen niet heeft die ik zojuist tekende, die zal in een zaligmaker van zondaren ook niets zien. Of misschien vaag iets, maar hij zal hem toch niet nodig hebben. Zoals Christus gepreekt wordt in het evangelie. En het evangelie preekt: al hebt u nou nog zo zwaar gezondigd. Al ben je nu melaats van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Al klaagt alles u aan. Al wordt u door alles beschuldigd in uw leven. Maar Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En Hij is een machtige zaligmaker. Hij is een bereidwillige zaligmaker. In Hem heeft God een schuilplaats geopend, opdat zondaren tot Hem zouden vluchten in de verlorenheid van hun leven. En opdat ze in Hem en in Hem alleen zouden schuilen. De prediking van het evangelie. Door welk middel was het, gemeente, dat er 3000 mensen op de eerste Pinksterdag tot bekering kwamen toen de Heilige Geest de prediking zegende? En dat was heel in het groot. Maar we kunnen dezelfde vraag stellen als het bijvoorbeeld gaat over een persoon, Lydia. Door welk middel werd Lydia tot bekering gebracht? Ze was onder de prediking van het woord. En dan lezen we verder. Gelijk het God nu beliefd heeft, zijn werk van genade door de prediking van het evangelie in ons te beginnen, alzo bewaart en achtervolgt en volbrengt hij het. En dan stop ik even, maar hier staat dus: God bewaart zijn genadewerk. Als hij het begonnen heeft, zal hij het bewaren. Hij bewaart het. Hij achtervolgt het. Dat heeft de betekenis van hij begeleidt het. Hij achtervolgt het zoals een herder een afdwalend schaap kan achtervolgen. En hij volbrengt het. Hij voltooit het. Het is waar wat Psalm 138 dan zegt. De Heere zal het voor mij voleinden. Maar hoe doet de Heere dat dan? En dan lezen we nog een stukje verder. Hij bewaart en achtervolgt en volbrengt het door het horen, lezen en overleggen daarvan. Dus als de Heere een zondaar zalig maakt, bewaart hij zo iemand, brengt hij zo iemand uiteindelijk tot de zaligheid, tot de heerlijkheid, de hemelse heerlijkheid. Maar hoe? Door deze drie dingen. Door het horen van het woord. En door het lezen van het woord. En door het overleggen van het woord. Ik las in een van de verklaringen: als iemand niet lezen kan, dat kan. Maar dan moet hij vragen of een ander hem of haar voorleest. En soms kunnen mensen bijvoorbeeld in een ziekenhuis of bij het ouder worden heel moeilijk meer lezen. Maar wat is het dan nodig dat u de dingen ook voorgelezen krijgt? Daar zou u of jij misschien ook nog iets in kunnen betekenen. Om een ander iets voor te lezen die dat zelf niet meer kan. Het horen van Gods woord. Dat wil dus zeggen onder de prediking komen. Het lezen van Gods woord en het overleggen, het overdenken, het biddend overdenken. Zoals we dat lezen van Maria. Maria overlegde al deze woorden in haar hart. Dus de Heere gebruikte middelen ook om zijn werk te bewaren. En als een kind van God, dat is de keerzijde, en dat hebben we al een aantal keren gezien, als een kind van God slordig wordt in het luisteren naar de prediking van het woord en in het lezen en in het overdenken van het woord, dan komt er geestelijke duisternis. Dat kan niet anders. Dan blijft het niet licht. Dan zou een kind van God steeds meer achterop raken. Verachteren wordt dat in de Bijbel genoemd. Verachteren in de genade. En dan is het zo nodig dat hij of zij ook vanmiddag weer aangespoord wordt om het woord te horen, om het te lezen, om het te overdenken. Er staat nog iets. We komen bijna aan het einde van paragraaf 14. Mitschaders, dat betekent zoveel hier als en ook door vermaningen, bedreigingen, beloften. Dat is ook opmerkelijk, gemeente. Het gaat hier over, ja, over het woord van God, waardoor de Heere zijn genadewerk wil bewaren. Waardoor hij zijn kinderen wil bewaren. En wat voor woord hebben ze dan nodig? Een vermanend woord. Een bedreigend woord. En een belovend woord. Dat zegt onze belijdenis. Ik dacht bij de voorbereiding, als wij zo in ons land een enquête zouden houden onder Christelijk Nederland en we zouden de vraag stellen, hebben Gods kinderen ook een bedreigende prediking nodig? Dan zouden we allemaal nee zeggen. Maar de belijdenis zegt, Gods kinderen hebben ook de bedreigingen nog nodig. Ze hebben nodig de vermaning die hen oproept. Ze hebben nodig de bedreigingen. Wat voor bedreigingen? Als u afdwaalt en als u toegeeft aan de zonde, al is het maar aan een kleine zonde, dan komt u daarmee in de duisternis terecht. En dan doet u uw ziel schade aan en dan doet u Gods naam oneer aan. En dan gaat God zijn aangezicht verbergen. En dan gaat u de toorn van God en het ongenoegen van God ervaren. En dan wordt uw toestand bitterder dan de dood. Dat is iets van die bedreigingen. Maar dat is dus ook nodig. In dat opzicht heeft onze belijdenis geen rooskleurig mensbeeld. Ook niet van een mens met genade. De Bijbel heeft dat ook niet, dat weet u wel. Ze hebben het alle drie nodig. Vermaningen, bedreigingen, beloften. Al nagelang de tekst dat aanreikt. Want altijd weer moet het woord gepreekt worden. En dat betekent ook heel praktisch, gemeente, dat wij niet eenzijdig moeten lezen. Ook als we voor onszelf lezen. Nooit eenzijdig lezen. Er zijn mensen die lezen altijd alleen maar beloften en bemoedigingen. Ze hebben misschien, en ik bedoel niemand persoonlijk, begrijpt u het goed, maar ze hebben misschien een dagboek en dat dagboek dat heet dan zoiets als beloften en bemoedigingen uit het woord. Nou, het is niet verkeerd om dat te lezen, maar u moet natuurlijk ook iets anders lezen. En misschien zouden er ook mensen zijn die lezen alleen maar oordeelsaankondigingen, al denk ik dat die er niet zoveel zijn. Maar het is nodig om evenwicht te hebben in het lezen. Heel het woord van God is nodig. En, zegt het slot van paragraaf 14 dan, het gebruik van de heilige sacramenten. Dat wil de Heere bijzonder gebruiken om zijn werk niet te beginnen, maar wel om het te bewaren, te voeden, te volbrengen. Het gebruik van de sacramenten. Wel, dat is het eerste, paragraaf 14. Daar ligt, als ik het praktisch mag toespitsen, dus een krachtige aansporing in die we al vele keren hebben gehoord, om de middelen te gebruiken. Om trouw te komen onder de prediking van het woord. En we staan aan het begin van een zomerseizoen en verschillende van ons gaan met vakantie. Maar laat het zo zijn, ook als u elders bent, dat u trouw komt onder de prediking van het woord. Of dat u afstemt op welke wijze dan ook op de prediking van het woord. En dat we geen vakantie nemen van de prediking van het woord, want dat zou geen best teken zijn. Als we daarvan zouden moeten uitrusten. De Heere heeft ons gebonden aan de middelen. Wie nat wil worden, kinderen moet in de drup, in de regen gaan staan. En wie zalig wil worden, die moet komen onder de middelen van de genade. Niet bij gelovig. Ik heb wel eens gehoord van iemand die kwam in de kerk en die ging zitten slapen. En zei hij, ik slaap in de kerk, dan ben ik in ieder geval op de plaats van de genade waar de Heere werkt. En als de Heere me hebben wil en zalig wil maken, dan zal die me ook wel wakker maken. Maar zo is het natuurlijk niet. De Heere wil ons wijzen op onze verantwoordelijkheid. En hij wil ons brengen bij de middelen. En hij wil dat wij met verwachting gebruik maken van die middelen. Dat er in uw en mijn, in jouw hart het gebed is, Heere, gebruik het woord deze zondag tot mijn bekering, tot mijn zaligheid. Hebt u dat gebeden toen u vanmiddag de drempel van de Jeruzalemkerk overging? Of hebt u dat gebeden toen u thuis uw knieën boog? Heere, wilt u het woord van vanmiddag gebruiken voor mij? Of voor mijn kinderen? Of voor mijn kleinkinderen? Onze tweede gedachte. Verachting. En we lezen verder in paragraaf 15. Deze leer van de volharding van de ware gelovigen en heiligen. Ja, daar is het, u herinnert zich dat nog wel, daar is het in hoofdstuk 5, laatste hoofdstuk, over gegaan. Dat als God mensen echt tot geloof brengt, zij daar nooit meer definitief van kunnen afvallen. Er is geen afval van de heiligen. Ze kunnen wel vallen, David, Petrus, Simson. Ze kunnen er nog een poos in blijven liggen. Denk u aan David al die tijd. Maar God brengt ze daar weer uit terug. Ik zal wederbrengen uit Bazan en uit de diepte van de zee, zegt Psalm 68. De volharding van de ware gelovigen en de heiligen. En, staat er dan ook nog in paragraaf 15 aan het begin, en de leer van de verzekerdheid van deze volharding. Want daar ging het ook over in hoofdstuk 5. Niet alleen dat God al zijn schapen bewaart en als ze afdwalen toch weer terugbrengt, maar ook dat Gods kinderen in meer of mindere mate zeker kunnen zijn van hun bewaring. Dat ze daardoor juist troost ontvangen en ook een aansporing om des te meer heilig te leven voor de Heere. Deze leer, zo begint paragraaf 15. Die heeft God tot eer van zijn naam en tot troost van de godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloedig geopenbaard. En hij drukt ze in de harten van de gelovigen in. En dan pauzeren we weer even. Want daar staat iets prachtigs wat we ook opdiepen. Hier gaat het over één klein stukje van de leer van Gods woord. En over die leer wordt gezegd, God maakt hem bekend in zijn woord. God openbaart hem in zijn woord. Maar hij drukt hem ook in het hart van zijn gelovigen. Daar ziet u precies wat er nodig is. Dat de Heere niet alleen de dingen door zijn woord aan ons bekend maakt, maar dat hij die dingen ook in ons hart indrukt. Dat is met alle dingen nodig. Echte bijbelse bevinding is bevinding waarbij ik ga bevinden, ga ervaren dat God zo is, zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, in mijn eigen leven. En bijbelse bevinding, ik denk dat u het nog wel een beetje mag uitbreiden, bijbelse bevinding is ook dat ik in mijn persoonlijke leven ga ervaren dat de mens zo is, zoals God het geopenbaard heeft in zijn woord. Dat ik daar ook iets van ga ontdekken in mijn eigen leven. En bijbelse bevinding is ook dat Christus zo is, zoals die in het woord geopenbaard wordt. Dat die dingen in mijn hart worden ingedrukt. Nou, dat zegt begin van paragraaf 15 dus ook van dit stukje van de leer waarover het de achterliggende weken gegaan is. God heeft het geopenbaard in zijn woord. En dat is belangrijk. Dat moeten we leren, daar hebben we naar te horen. Maar God wil het ook indrukken in zondaars harten. Is dat in uw hart, in jouw hart gebeurd? Heb je daar om gevraagd? Is dat uw gebed geweest? Ook in de achterliggende weken. En ook als het wel eens moeilijk was. En het was moeilijk soms. Maar dat u uw handen vouwde en dat u vroeg, Heere, misschien dat ik er een hele hoop niet van begrijp, maar wil u het hart van de leer, wil u de kern drukken in mijn hart, zodat ik de dingen met mijn hart mag kennen. Maar onze tweede gedachte was verachting, jawel, want die leer die de Heere dus in zijn woord bekend maakt en die in harten van zondaren wil indrukken, die is intussen wel veracht. Kijkt u maar mee, helemaal in het midden van paragraaf 15, daar staat, die leer wordt wel van het vlees niet begrepen. En het vlees, dat is een mens zonder God. Een mens buiten Christus. Het wordt door het vlees niet begrepen. En het wordt, we lezen maar direct verder, het wordt door de Satan gehaat. En het wordt door de wereld bespot. Dat geldt voor de leer van Gods woord. Een mens zonder God begrijpt die dingen ten diepste niet. Van het vlees niet begrepen. De Satan haat de leer die naar Gods woord is. En de wereld, zeker in 1619 toen de Dordtse leerregels werden opgesteld. Ja, toen spotte de wereld met die leer. Ik denk dat dat nu minder voorkomt omdat de wereld helemaal niet meer weet waar het over gaat. In bijvoorbeeld de Dordtse leerregels. Maar in 1619 was dat een nationale gebeurtenis waar iedereen over sprak. Maar de wereld spotte met deze leer. Evengoed als vandaag op een andere manier de wereld nog wel spot met de leer die naar de godzaligheid is. De leer van Gods woord, dat wel. En dan lezen we nog een stukje verder. Die leer die wordt door onervarenen en hypocrieten misbruikt. Hypocrieten, dat zijn geestelijke toneelspelers. Mensen die doen alsof ze genade hebben, maar intussen maar voortleven in de zonde. En allerlei zonden aan de hand houden. En de leer van de bewaring door Gods genade daarmee op een verschrikkelijke manier misbruiken. En het laatste zinnetje in dit verband bij onze tweede gedachte. En die leer wordt door de dwaalgeesten bestreden. Dus de leer van Gods woord is een leer die heeft altijd vijanden. De duivel, ons vlees, de dwaling, de wereld, noemt u maar op. Altijd zal de duivel proberen aanvallen te doen op de leer naar Gods woord. Maar nu komt vanmiddag de vraag naar u en naar mij. Hoe staan wij tegenover deze dingen? En dan wil ik het vanmiddag maar wat breder nemen dan alleen hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. Maar dan wil ik eigenlijk even terugblikken op heel het afgelopen jaar. Wij hebben heel wat gehoord over Gods verkiezende genade. En over het offer van Christus. En over de manier waarop de Heere mensen tot bekering brengt. En over de manier waarop God zijn kerk bewaart. Dat zijn de vier grote onderwerpen van de Dordtse leerregels. Maar hoe staat u tegenover die leer persoonlijk? Hoe sta jij tegenover die leer? Is het zo dat die dingen voor ons één groot raadsel zijn? En ik vind dat een beetje moeilijk om te zeggen in de prediking, gemeente, want misschien dat u wel bij uzelf zegt, ja dominee, maar het was soms ook echt moeilijk. En dat is misschien ook wel zo geweest. Maar dan toch nog een keer de vraag. als al die dingen nu één groot raadsel voor je zijn. Als je er nu helemaal niets van begrijpt. En je daar ook weer bij kunt rusten. Zou dat dan misschien kunnen komen? Omdat je nog vlees bent. Omdat je nog een mens bent buiten God. Ik zeg niet dat Gods kinderen alle dingen begrijpen. Maar als u dingen niet begreep, laat ik het dan zo vragen. Waar heeft het u gebracht? Heeft het u op de knieën gebracht? Heer, u weet wat ik moet weten. En u weet wat ik kan missen. Wil u de dingen in mijn hart drukken? Of is nog een keer heel de leer van vrije genade die in de Dordtse leerregels van hoofdstuk 1 paragraaf 1 tot en met hoofdstuk 5 paragraaf 15 aan de orde komt, ten diepste voor u een ergernis. Ten diepste voor u één groot struikelblok. Waar u niet van weten wil, omdat er in uw hart vijandschap is tegen vrije genade. Hoe staan wij tegenover deze dingen? Als het in onze tweede gedachte ging over verachting, dan moeten we die verachting niet alleen maar zoeken ver weg in de wereld en bij de dwaling en bij de ketters en noemt u maar op, maar dan moet ik in mijn eigen hart blikken en u in het uwe en jij in het jouwe. Hoe staan we tegenover deze dingen? Hebben deze dingen ons hart gekregen? Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik kwam bij een man die niet zoveel wist met zijn verstand. Het was echt geen hele slimme man. Maar het was een man die in hele eenvoudige woorden eigenlijk precies samenvatte waar het in de Dordtse leerregels over ging. En hij vatte het niet samen in theorie, maar hij vatte het samen vanuit zijn eigen leven. En hij zei het tegen me. Ik heb vanuit mezelf ten diepste nooit naar God gevraagd. Wel in de kerk gekomen, wel gebeden. Wel een zegen gevraagd over mijn huwelijk, wel mijn kinderen ten doop gehouden, maar ik had ten diepste nooit naar God gevraagd. En toen is dat wonder gebeurd, dat God naar mij ging vragen. En toen God naar mij ging vragen, toen ging ik ook naar God vragen. Toen kwam er een roepen om genade. Toen kwam er de belijdenis. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En toen heb ik ook, zo vertelde die, mogen zien. En het was maar heel gewoon. Het waren geen opgesmukte verhalen. Maar de kern zat erin. Toen heb ik op Gods tijd ook mogen zien. Hoe Christus zijn handen naar me uitstrekte. En hoe hij het als het ware zei. Ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. En toen kwam er zo'n liefde tot hem in mijn hart. En dat de Heere nou een mens als ik ben niet zat wordt. En dat hij me niet laat vallen, dat is het grootste wonder. Nou, daar hebt u eigenlijk alle onderdelen van de Dordtse leerregels heel kort samengevat. Gemeente, kennen wij, dat is de vraag. Kennen wij de wortel van deze dingen, de kern van deze dingen voor ons eigen leven? Daar hoef je niet slim voor te zijn, daar hoef je niet een bepaald niveau voor te hebben. De Heere kijkt niet naar een niveau als het gaat om het verheerlijken van vrije genade. Maar zijn we er begeerig om geworden, hongerig en dorstig? Heere, wil u me die dingen leren, opdat ik in mijn leven mag gaan roemen in vrije genade. Als ik bij die man kwam, knapte ik er altijd van op. Want het was een man die, ja, die niks vertelde over het goede in zichzelf. Maar die altijd roemde in wie God voor een mens als hij was. Verachting, onze tweede gedachte. De Heere bekeren ons ervan, gemeente. En de Heere bewaren ons ervoor. Dat we de leer naar Gods woord zouden verachten tot ons eeuwig verderf. Onze derde gedachte. Waardering. En dan komen we bij het laatste gedeelte van paragraaf 15. Maar de bruid van Christus. Dat is een prachtige aanduiding. De bruid van Christus. Dat is een aanduiding voor de kerk van Christus. En als u nog even met mij in gedachten gaat naar een bruid in de tijd van de Bijbel, dan weet u wel, zo'n bruid die werd uitgekozen, die werd gekocht, daar moest een bruidschat voor betaald worden. Daar verklaarde de bruidegom zijn liefde aan en hij wekte wederliefde in haar hart. En daar bleef een bruidegom trouw aan. En nu heb ik u vier dingen genoemd en dat zijn precies de vier grote onderwerpen van de Dordtse leerregels. Het is niet voor niets dat de vaderen van Dordt dit beeld helemaal aan het einde van dit belijdenisgeschrift nog opvoeren. De bruid, dat is de verkoren, de uitgekozen bruidskerk. De bruid, dat is de gekochte bruidskerk, waar Christus zijn bloed voor heeft gegeven, hoofdstuk 2. De bruid, dat is die bruid naar wier hand Christus heeft gedongen. En wier hand hij heeft gevraagd. En aan wie hij zijn liefde heeft verklaard. En in wier hart hij wederliefde heeft opgewekt. De bruid van Christus. Dat is de bruid waaraan de bruidegom voor eeuwig trouw zal zijn. De bruidskerk van Christus. Prachtige uitdrukking. Maar de bruid van Christus heeft de leer van de volharding van de ware gelovigen. Dat mag u aanvullen. Altijd als een schat van een onwaardeerbare prijs, zeer teder bemind en standvastig verdedigd. Wat betekent dat? De Dordtse leerregels zeggen eigenlijk, nou is er tegen de leer van vrije genade altijd heel veel opgekomen. Die leer van vrije genade is veracht door mensen. Die is verworpen door mensen. Die is bestreden. Maar altijd is er een bruid van Christus geweest. Altijd is er een kerk van Christus geweest die die leer van vrije genade lief gehad heeft. Die die leer zeer teer bemind heeft, zoals het er staat. En die die leer verdedigd heeft. Die die leer heeft beschouwd als een schat. Bijbelse leer is een schat. Op mijn beste ogenblikken, gemeente, als ik met zulke mensen in aanraking kom, maar op mijn beste ogenblikken doet het mij pijn als ik mensen ontmoet die laatdunken doen over de leer van Gods woord en de leer van de zaligheid en die bij zichzelf zeggen, het is maar de leer. En daar komt het allemaal niet op aan. De leer is een kostbare schat. Als u in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis kijkt hoe mensen daar belijdeniscategorisatie krijgen, hebben onze jonge mensen daar ook alweer over nagedacht? Degene die daar wat leeftijd betreft aan toe zijn. Dat wil ik je wel op je hart binden. Maar Als je kijkt in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis hoe de mensen belijdeniscategorisatie kregen, dan werd de leer als een kostbare schat overhandigd. Want het was de leer van de zaligheid. En u hebt helemaal gelijk als u zegt, ja, maar met de leer alleen wordt een mens toch niet zalig. Het moet toch in het hart komen, het moet toch beleving worden. Jawel, maar het moet ons nooit brengen tot verachting van de leer. U zou eens moeten nagaan in het Nieuwe Testament, als je het zo eens intikt, op een andere dag dan de zondag in je computer, in een bijbelprogramma bijvoorbeeld, de leer. Dan zie je hoe positief de apostel daar steeds weer over schrijft. De leer van de vrije genade is door de bruidskerk van Christus altijd beschouwd als een kostbare schat. Oude dominee Dumas hier van Voorthuizen zat eens bij een lezing over de Schotse kerkgeschiedenis. En hij hoorde zo allerlei dingen uit het leven en uit de leer van Rutherford en andere Schotse dominees. En toen was de spreker klaar en toen kon hij het niet laten. Toen ging hij staan en toen zei hij, bij deze leer wil ik leven en bij deze leer wil ik sterven. Als het hart daar vol van is, dan kan de mond ook daarvan wel eens overlopen, gemeente. Deze leer. Er is een kerk van Christus die die leer altijd heeft bemind en altijd heeft verdedigd. Wat de Dordtse vaderen eigenlijk doen, dat is, nog een keer in 1619, ze blikken even terug. En ze zaten in een periode dat de dwaling van de remonstranten in volle kracht op en af kwam. Maar ze zeggen, het kan best zo zijn dat jullie er zulke opvattingen op nahouden. Maar in de loop van de eeuwen is er altijd een bruidskerk geweest die de leer van vrije genade heeft omhelst, die ervan heeft geleefd. En die ermee kon sterven, omdat Christus erin ligt. En daar ligt iets heel moois in, voor ons ook vandaag. Want wij leven in een tijd waarin er natuurlijk allerlei denkbeelden op ons afkomen. En ik besef wel dat de tijd al lang voorbij is, dat de dominee zegt, denk erom gemeente, dit kan niet en dat kan niet, en dat iedereen dat maar gelooft en aanneemt. Want wij zijn allemaal mondige mensen geworden. En allemaal kregen we allerlei denkbeelden op ons af. Maar wat onze Dordtse vaderen hier doen is, ze kijken naar de grote stroom van de kerk der eeuwen. Wat heeft de kerk der eeuwen altijd beleden? Toen ik zelf als jongen van 18-19 theologie ging studeren aan de Universiteit van Utrecht in een hele onbeschermde omgeving. En toen wij les kregen van docenten die ons duidelijk maakten dat de Heer Jezus Christus helemaal niet uit de doden was opgestaan, maar dat dat een verzinsel was, een vroom verzinsel van de eerste christenen. Toen heeft het me menselijk gesproken geholpen om te luisteren naar de stem van de kerk der eeuwen. De eeuwen door is er een bruid van Christus geweest die de leer van Gods woord, de leer van de zaligheid, de waarheid van de opstanding van Christus, en noemt u maar op, heeft beleden, daarbij heeft geleefd. En zouden wij het in onze toen duistere 20ste eeuw en nu de 21ste eeuw beter weten dan die 2000 jaar daarvoor? Dat is wat de Dordtse vaderen doen. Altijd een kerk geweest die dit heeft beleden. Daarom is het belangrijk om te leren uit het verleden. Ook als je niet van geschiedenis houdt. Maar om te luisteren naar de stemmen ook uit het verleden. En, zeggen de Dordtse vaderen dan, we komen bijna bij het einde van paragraaf 15. En dat de kerk, de bruid van Christus, dit ook voortaan zal doen, dat zal God bezorgen. Dat betekent, daar zal God voor zorgen. Daar zaten die mannen van de Dordtse synode, 16, 19, en ze keken vooruit. Hoe zou het gaan met de kerk? Zou ze ten onder gaan aan de dwaling? Daar hebben ze wel voor gevreesd. En toen hebben ze toch hun hoofd geschud. En toen hebben ze gezegd, er is altijd een kerk geweest die leefde bij de leer van vrije genade. En dat de kerk dat ook in de toekomst zal doen, daar zal God zelf voor instaan. Dat zal God zelf bezorgen. Tegen de welke geen raad geldt, nog enig geweld iets vermag. En dan eindigen onze Dordtse leerregels met een loflied. Welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Een lofzang voor de drie enige God. Daar moet het alles op uitlopen. Ook onze bezinning op de leer van Gods woord. Ook de preken, gemeente, over de Dordtse leerregels die we hebben gehoord. De Heere werkt altijd aan op de eer van zijn naam. En de vraag die tenslotte overblijft, en die ik aan het einde van al die preken nog één keer aan u, aan ons aller hart wil leggen, is die eer van God al verhoogd vanuit het stof in uw leven, in jouw leven? Is de Heere al aan zijn eer gekomen? En waarin komt de Heere aan zijn eer? Waarin komt hij het meeste aan zijn eer? Niet in alles wat jij en ik doen, maar in zijn eigen genadewerk. En als u nu moet zeggen, die eer van God die ontbreekt zo in mijn leven, laat het dan uw pleitgrond zijn in uw gebeden. Heere, wil u mij zalig maken tot uw eer. Want uw eer is toch verheerlijkt en wordt steeds meer verheerlijkt. Waar zondaren zalig worden, ook 400 jaar na de Dordtse synode. Ook in 2019. Ook in het leven van een jongen van 14 of van een meisje van 18. De Heere werkt nog. Altijd zal er een kerk zijn. Zolang de zon en de maan er zijn, zal zijn naam worden voortgeplant van geslacht tot geslacht. De Heere geven tot eer van zijn naam en tot onze zaligheid. Ook onder ons, ook in u, in jou, in mijn leven. Amen. Thank you. eindigen we met dankgebed. Heere, zo gaf u het ons dat we al die tijd mochten horen naar het onderwijs vanuit de belijdenis van de kerk, gegrond op uw woord. En we bidden nogmaals van u, zegent u dit onderwijs aan ons hart. De leer van vrije genade die ons predikt hoe u nu reden neemt uit uzelf, waar u zondaren gaat zalig maken, u zoekt ze, u zoekt het verlorene. Die leer van vrije genade die spreekt van dat kostbare bloed van Christus dat hij gestort heeft voor heel zijn kerk, maar waarin uw zo'n waarde en zo'n kracht ligt, dat de grootste van de zondaren zalig kan worden. Leer van vrije genade, die ons predikt het werk, het krachtige en onweerstaanbare werk van de Heilige Geest, die alle vijandschap en op- en tegenstand breekt, zondaren inwint en overwint voor vrije genade alleen. En die leer van vrije genade waarin heel uw kerk gaat roemen, in verbrokenheid van het hart als het zeggen, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Dat eeuwige wonder waarom ze u straks voor eeuwig mogen lofzingen. Heere, wil u geven dat het voor ons niet alleen maar een leer is. Zelfs niet alleen maar een leer die het karakter draagt van een kostbare schat. Maar boven alles dat het ons deel mag zijn. En u kent de bedelaar en de bedelares vanmiddag in de bank of thuis, van wie dat het gebed was. Heere, schenk het ook mij uit vrije genade. U kent degene van wie de verzuchting van het hart het was. Zo doe hij ook aan mij. Heere, wil u het schenken tot eer van uw naam en tot ons eeuwig behoud. Vergeef al het zondige, al het gebrekkige. Bewaar ons in deze pas begonnen week. Leid ons veilig over de wegen. Doe ons elkaar zondag weer onder het woord ontmoeten. En hoor en verhoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 52, het zevende vers, is de slotzang. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.